Nu mogen 1 Koningen hoofdstuk 17 als een keertje opzoeken. 1 Koningen hoofdstuk 17. Vanmorgen meenemen naar de berg Karmel. De berg Karmel is een gedeelte van het Karmelgebergte, want het is eigenlijk een gebergte. Een gebergte in het noordwesten van Israël, gelegen tussen Haifa en Samaria. Het is een gebergte van ongeveer 39 kilometer lang, 8 kilometer breed. Heeft ongeveer een hoogte van 500 meter. En het Karmelgebergte is eigenlijk best wel een heel majestueus, een indrukwekkend, opvallend gebergte. Rijk aan bossen en weilanden. En in het boek Hooglied vergelijkt Salomo de haren van zijn geliefde met de weelderige bossen op de Karmel. Dus het moet echt wel behoorlijk mooi en indrukwekkend, majestueus geweest zijn. Goed, we lezen in 1 Koningen hoofdstuk 17, vers 1. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. De profeet Elia die gaat naar Achab, de koning van Israël, en die kondigt aan dat er geen dauw of regen meer zal zijn. Nu, dat gebeurt niet zomaar, natuurlijk. Koning Achab die was onder invloed van zijn vrouw Isabel begonnen met het aanbidden van de afgoden Baal en Asherah. En hij had het volk ook meegesleurd in die afgodendienst. Nu, Baal die wordt vaak afgebeeld met een bliksemschicht. En dat was zogezegd de god van de storm en de regen. En als god van de regen was hij ook wel wat een god van de vruchtbaarheid. En Asherah, die was zogezegd de moeder van Baal, wordt de godin van het bos wel genoemd. Ook een godin van de vruchtbaarheid. En dus, als men een goede oogst wilde hebben, als men regen wilde hebben, dan ging men bidden voor Baal en Asherah. Maar nu had de profeet Elia in opdracht van God gezegd, het gaat niet meer regenen. En 3 jaar lang heeft Achab, denk ik, gebeden tot Baal en Asherah. Maar het heeft niet geregend. Weg die groene weiden, weg die wuivende bossen, weg de vruchtbaarheid. En ik hoop dat het PowerPoint wel heeft gedaan. Bij de volgende dia. Staat toch aan. Nu is het aan. Techniek, hè. Goed. Weg, weg. Alles is weg. En het land is dor en droog. Kon het eigenlijk nog duidelijker zijn dat Baal en Asherah, die men al jarenlang aan het aanbidden was, dat die eigenlijk geen macht hadden? Dat die eigenlijk niet bestonden. En dus is er nog maar weinig over van die prachtige bossen en die groene weilanden op en rond de Karmel. Weg, weg, alles is weg. Ik wil eventjes met jullie naar 1 Koningen 18. Dus als je je blaadje omdraait, dan komen 1 Koningen 18. Ik wil daar versje 1 lezen en dan spring ik naar versje 17 en lezen we vandaar verder. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heer tot Elia kwam, in het derde jaar. Ga, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Dan naar versje 17. En het gebeurde toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij: ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel. met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Asherah die aan de tafel van Isabel eten. Daarop stuurde Achab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Tot daar. Elia die roept het volk samen op de berg Karmel. En ja, zoals ik al gezegd heb, vanop de berg Karmel kon het volk met eigen ogen zien dat zowel Baal als Asherah niets voorstelden. De groene weilanden zijn weg, de prachtige wuivende bossen die dat Salomo had beschreven, die zijn er niet meer. Baal en Asherah kunnen niet voor regen zorgen. Ze kunnen de bomen niet beschermen, ze hebben geen macht, ze bestaan niet. Maar als Elia dan het volk voor een keuze stelt, dan zeggen ze niets. Ze zwijgen. Het is eigenlijk best wel dramatisch. Je moet je dat voorstellen. Het volk staat daar op die berg. Ze zien eigenlijk de trieste gevolgen van hun afgoderij. En toch willen ze niet, of kunnen ze niet, durven ze niet openlijk voor God kiezen. En dan vind ik dat God toch wel heel erg geduldig is. Want er komt geen vuur uit de hemel om dat stelletje weerbarstige, zwijgende Israëlieten te vernietigen. Nee, God die laat vuur uit de hemel komen om hen te overtuigen dat hij God is. Geen vuur om hen te vernietigen, maar vuur om hen te overtuigen dat hij God is. Want jullie weten wel hoe het verhaal verder gaat. Hè? We gaan toch nog eventjes een klein stukje lezen vanaf vers 36 tot en met 39. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. Jarenlang heeft het volk kunnen zien dat hun afgoderij niks opbracht. Alleen maar ellende. Jarenlang heeft het volk kunnen zien hoe dat Gods wil gebeurde. God had gezegd, het zal niet meer regenen. Het regende niet meer. Het land werd droog en dor. Maar zelfs als ze daar op die berg staan, ze kunnen in de verte zien, ja, dan nog willen ze of kunnen ze niet toegeven dat God God is. En dan, zoals we net hebben gelezen, God die geduldig is, die dat zijn vuur laat komen om het offer dat Elia voor hem gemaakt heeft, om dat te verteren, om zo te laten zien dat hij God is. En ik bedenk nog altijd, amai, God moet geduldig zijn, dat hij niet... Elia stelt hem voor de keuze. Het is allemaal zo duidelijk, ze zwijgen. Dat er geen vuur is gekomen om de Israëlieten te vernietigen. Wel, God is heel erg geduldig. God is geduldig en betrouwbaar. En dat beeld, als ik erbij nadenk, dan denk ik van, wauw, dat is toch eigenlijk toch ongelooflijk. Dat, als we dan naar onszelf kijken en we weten, we voelen ons dan misschien wat beter dan die Israëlieten. We denken van, ja, als het zo duidelijk is, wij zouden voor God hebben gekozen. Als wij daar stonden, ik weet het niet. Maar dat we ook naar onze eigen levens mogen kijken en zien van, ja, dat is toch ook niet alles goed. En dank je wel dat we eigenlijk telkens opnieuw mogen weten dat God geduldig is. Dat hij telkens opnieuw ons kansen geeft om naar hem toe te komen. God is geduldig en trouw. Hij heeft een verbond met Israël gesloten. En hij houdt zich aan het verbond. Zelfs als Israël dat niet doet. God is geduldig en betrouwbaar. Nu een kleine kanttekening. Dat wil niet zeggen dat God zomaar alles laat passeren, natuurlijk. Want ze hadden wel net 3 jaar geen eten gehad, hongersnood gehad, omdat er geen regen was. God had de Israëlieten wel straf gegeven. Maar als je erbij nadenkt, zelfs de straf was een manier om aan het volk te laten zien van, ik ben God en niet die afgoden die dat jullie dienen. En inderdaad, zoals Elia dan zegt, wat later zal gebeuren, het zal ook regenen. God is degene die dat de macht heeft. God is degene die dat heerst boven alles wat het er is. God is degene die trouw en geduldig is. God is degene die telkens opnieuw kansen geeft. Nu beeld je even het volgende in. Wij staan daar op de berg Karmel. En ik heb er wat over nagedacht en wat we zien, ja, dat ziet er waarschijnlijk wel zo uit. Hè? Schoonheid en troosteloosheid in één blik. We zien troosteloze gevolgen van foute keuzes, we zien vruchtbare gevolgen van goede keuzes. En voor onszelf zouden we ook wel kunnen zien waar dat we met God onderweg geweest zijn en waar dat we God aan de kant gezet hebben. En ja, om het positief te houden, heb ik wat meer schoonheid, wat minder troosteloosheid aan de dia gezet. Maar ja, ik weet niet. Als we rondom ons kijken, maar, en ook als we naar onze eigen levens kijken, we merken dat het wel zo is. Het is niet allemaal goed. We hebben niet altijd de juiste weg gekozen. En zeker in de wereld rondom ons. Er zijn mooie dingen die we zien, maar er is ook heel veel troosteloosheid, ellende, die dat er is. Omdat mensen foute keuzes maken, de foute dingen doen. En het zou zo moeten zijn, zoals in deze twee cartoons, hè, vol onder overtuiging, zonder twijfel, samen met Jezus onderweg, hè, zoals in dat kinderliedje, ik weet de weg heel goed, niet links, niet rechts, altijd door. Ja, en zo eenvoudig is het soms, maar ja, soms ook weer niet. En vinden we dat moeilijk om zo vol overtuiging voor Jezus te gaan en elke keer weer die juiste en goede keuze te maken. En ja, vooral ook jongeren die vinden dat niet zo gemakkelijk. Jongeren vinden het leven vaak niet zo eenvoudig. En als jeugdleider en als leerkracht op school merk ik dat wel, dat ja, goede keuzes maken in dit ingewikkelde leven niet zo gemakkelijk is. En daardoor zien ze soms in hun leven ook meer troosteloosheid dan dat nodig is. Hè? Als Elia aan het volk vraagt, hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet 1 woord. Weet je, dat deed mij denken aan wat ze noemen de zwijgende puber. Dat is een woord voor de zwijgende puber. Dat is een puber die het eigenlijk allemaal te lastig en te moeilijk vindt. En zich van zichzelf terugtrekt en worstelt met zichzelf en de wereld. En die zich nog heel moeilijk laat benaderen. De zwijgende puber. Er zit veel meer in dan dat je eigenlijk kunt zien en dat hij wil laten zien. Maar het komt er niet uit. Zeker niet als de puber ergens mee geconfronteerd wordt. Dat is lastig. Hè? Dan slaan ze toe, dan gaan ze weg en dan willen ze zich ja, niet uit. De zwijgende puber. Ik dacht, ja, misschien was het inderdaad ook zowel met dat volk. Die confrontatie was voor hen te moeilijk. Het was te ingewikkeld. Dus ze zwegen. Ja. Ik vond dit fotootje op het internet. Ik dacht van, ja, inderdaad. Dat het voor heel veel jongeren misschien wel zo is. I'm an insecure mess. Ik ben een onzekere puinhoop. En inderdaad, als je erbij nadenkt, jongeren worden vandaag ook wel geconfronteerd met een ingewikkelde wereld. En als jongeren bevraagd worden, wel, dan zitten daar heel veel twijfels, heel veel onzekerheden. En voor een stukje is dat normaal. Puberteit is verwarrend. Mag ook wel verwarrend zijn. Maar blijkbaar zijn jongeren vandaag de dag meer in de war dan vroeger. De wereld is blijkbaar, en ik denk dat dat wel klopt, ingewikkelder dan dat ze vroeger was. Nu, voor deze morgen heb ik er eens 1 dingetje uitgehaald waar ik dacht van ja, dat maakt eigenlijk de wereld voor jongeren, maar misschien ook wel voor ons, heel wat onzekerder, moeilijker, verwarrender. En dat is het volgende. LGBTQIAP+. Ja, de letters, het wordt altijd maar langer, het woordje. Hè. En ja, dat die letters er altijd maar bij komen, dat is op zich al verwarrend genoeg. En op zich, je kunt zeggen, die vlaggen maken het misschien wel een beetje kleurrijk. Maar voor veel jongeren is het eigenlijk ook wel een kleurrijke chaos, om het zo te zeggen. Ze vinden er hun weg niet meer in. Dus alleszins het idee wat ik krijg als ik met de jongeren op school over dit onderwerp praat. Ze weten het niet meer en vooral dat ze de indruk krijgen dat ze moeten op zoek gaan naar hun seksuele identiteit. Ja, dat zorgt voor druk, verwarring en dat vinden ze lastig en daar lopen ze in vast. Je krijgt dan in de krant van dat soort cartoontjes, hè. Twee peutertjes. Weet jij al welk gender je gaat... Ja, maar dat is wel de manier waarop dat ook de maatschappij dat laat zien. Er ligt heel veel druk op. Zorgt voor heel veel, veel moeite, onzekerheid, lastigheid. En ik denk dat dat voor een jongere dan zo'n beetje moet aanvoelen. Hè? Goede genderkeuze, foute genderkeuze. Dat zo alles bepalend is. Ik moet dat weten, want dat gaat uitmaken of dat ik gelukkig ga zijn, of dat mijn leven goed gaat zijn, of dat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. Ik zeg niet dat het zo is, maar zo voelt het voor jongeren heel vaak aan. Ze zitten in die puberteit, dat is sowieso al heel erg verwarrend, zeker op dat vlak. En hier moeten ze dan als het ware hun identiteit invinden. Je genderkeuze zal je identiteit bepalen, is bepalend voor dat gelukkig leven. Maar dat is niet zo. Het kan in die tijd wel zo aanvoelen, maar dat is niet zo. Het is niet alles bepalend. Goed. Klopt dat die verder leeg is, die dia. Ik kwam in een christelijk tijdschrift voor jongeren een aantal goede tips tegen om met dat onderwerp om te gaan. Nu, het is geen ganse bijbelstudie, dus het is niet dat het allemaal helemaal genuanceerd en tot in detailtjes mooi klikt. Maar ik dacht, weet je, die tips zijn niet slecht. Het zijn dingen waar we over kunnen nadenken. Het zijn dingen die ons wel helpen om met een ingewikkeld onderwerp toch wel wat op stap te gaan. De eerste, je bent niet toevallig een jongen of een meisje. Ja, toen God de mens schiep, naar zijn beeld koos hij twee soorten, mannelijk en vrouwelijk. En beide zijn nodig om het beeld van God te laten zien. Ja, inderdaad, hè. Mannen en vrouwen, die zijn anders, maar wel gelijkwaardig. En ja, ook al weten we dat de zondeval er geweest is, die daar impact op gehad heeft op het man zijn, op het vrouw zijn, op seksualiteit, toch blijft dat het uitgangspunt voor een christen. Dat ideaalbeeld van God, die man en vrouw gemaakt heeft, om samen zijn beeld te vormen. Je bent niet toevallig een jongen of een meisje. Eerste tip om mee te nemen. Tweede tip, verscheidenheid in mannen- en vrouwenrollen. Is iets wat in onze tijd, meer mogelijk is misschien dan vroeger. Mensen vandaag hebben blijkbaar wat meer moeite met die mannen- en vrouwenrollen in onze maatschappij. En soms hebben ze wel een punt. Het anders zijn van de man en de vrouw is niet zo noodzakelijk verankerd in typische mannen- en vrouwenrollen. Meisjes mogen techniek interessant vinden en jongens moeten niet noodzakelijk van auto's of voetbal houden. Of zoals jongens bij mij in de klas eigenlijk zeiden, die van, ja, maar meisjes zijn toch gemaakt om het huishouden te doen? We moeten hier toch nog eens een keer over babbelen, want dat is niet, ja, die wou niet afwassen. En die zei van, ja, maar dat is toch voor de meisjes? Jongens moeten dat toch niet doen? En dacht van, ja, maar nee. Soms zijn er ook wel culturele verschillen. Maar onze maatschappij vandaag is ook niet meer dezelfde als 100 jaar geleden bijvoorbeeld. De geschiedenis leert dat sommige dingen vroeger meer noodzakelijk waren dan nu. En dat mannen en vrouwen ook daarom andere rollen kunnen opnemen in de maatschappij. Nu, pas op, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we onze eerste tip daarmee loslaten, hè. Die twee die horen wel heel mooi samen. We gaan niet zeggen dat er totaal geen verschillen meer zijn tussen mannen en vrouwen. Dat is weer een brug te ver. Maar dat die mannen- en vrouwenrollen in de maatschappij precies vast moeten staan, dat is niet noodzakelijk zo. Derde tip. Voor de jongeren in hun puberteit. Wees ontspannen in je zoektocht naar je genderidentiteit. Jongeren die moeten zich niet laten gek maken. Met al die vragen van, ja, ben je nu hetero, homo, biseksueel of misschien transgender, non-binair, panseksueel, aseksueel. Dat is eigenlijk niet nodig om tijdens de puberteit daarover zo druk te maken. Ten eerste is de kans het allergrootste dat je gewoon hetero bent. Dan zijn er niet zoveel die dat niet heteroseksueel zijn. Ten tweede gaat dat op een gegeven moment wel vanzelf duidelijk worden. Als 15-jarigen daar te druk over maken, dat gaat niet. Puberteit is een verwarrende periode en je moet daar doorheen. En we hebben dat eigenlijk al in een aantal liederen en zo ook gehoord vandaag, dat ja, soms moeten we doorheen dingen en het is dan goed om dat samen met God, God te doen. Dus een tiener mag zichzelf de tijd geven om doorheen die verwarrende periode te gaan. In Zweden, dat is eigenlijk een land wat eerder gemakkelijk verandering van geslacht toeliep bijvoorbeeld, heeft men vorig jaar beslist om die leeftijdsgrens waarop jongeren mogen starten met een genderverandering terug naar boven te doen. Waarom hebben ze dat gedaan? Ze kwamen tot de conclusie dat die puberteit echt niet geschikt was om over dat soort vragen goede beslissingen te nemen. Dus de jongeren moeten leren om daar ontspannen in te gaan. Ze moeten leren om te beseffen, oké, ik ben een puber, dat is allemaal verwarrend, maar je moet mezelf tijd geven, je moet daar ontspannen in zijn. Vierde tip. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld achterkomt dat je genderdysforie hebt, zoals ze dat noemen. 0,05% van de bevolking zou dat mogelijk kunnen hebben. Het kan zijn dat je erachter komt dat je homoseksueel bent of dat je op een andere manier anders bent of moeite hebt met je seksuele identiteit. En dat is niet iets om je voor te schamen. Vertel je verhaal aan iemand die je vertrouwt en geloof dat je bij God mag komen zoals je bent. En bij deze tip wil ik ook herhalen wat ik bij de eerste tip al aanhaalde. Zondeval, wel, die is er. Die heeft zowel seksualiteit, mannelijkheid, vrouwelijkheid verstoord. En die gevolgen daarvan kunnen op veel manieren tot uiting komen. Maar wij mogen weten dat we altijd naar God toe kunnen gaan. We hoeven ons niet te schamen voor dingen die dat anders voelen of anders zijn. Vijfde tip. Je bent een kind van God. Als christen mag je je diepste relatie vinden in je relatie met Jezus Christus. Nu, daarmee zijn natuurlijk niet al die gendervraagstukken opgelost, maar het belangrijkste is dan wel gezegd. Als Jezus je fundament is, dan ben je een kind van God. En dan kan er altijd nog onzekerheid in je leven zijn, maar dan kan je ook met overtuiging zeggen, ik ben een kind van God. En deze laatste tip die laat heel mooi zien wat er alles bepalend is. Je identiteit vinden, zekerheid, geluk vinden in het leven, dat doe je als kind van God. En dat wil niet zeggen dat alle onzekerheden weg zijn. Dat wil niet zeggen dat alle moeite weg zijn. Maar God is geduldig, trouw, liefdevol. Die wil echt wel zijn tijd nemen om met jou doorheen moeilijke periodes te gaan, met jouw lastige vraagstukken op te lossen. Pubers hebben soms het idee dat ze dingen morgen al moeten weten, onmiddellijk moeten kunnen, er onmiddellijk moeten staan. Wel, ze mogen leren om tijd te nemen. God neemt ook tijd. Goed. Een aantal dingen om over na te denken. Zoals ik zei, het is niet bijbelstudie. Niet alles wat erover te zeggen is, ook niet vanuit de Bijbel, heb ik gezegd. Maar het is om mee te nemen om over na te denken. Terug naar onze berg Karmel, waar Elia staat met dat zwijgende volk. En wat doet Elia? Wel, hij bidt voor het volk. We hebben dat gelezen. Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Ja. Beeld je opnieuw in hè, met onze zwijgende puber op de berg Karmel. En misschien is dat wel verleidelijk om iets te zeggen zoals dit. Hè. God houdt van je, ook als je niet van jezelf houdt. Maar misschien is dat toch niet het beste idee om te doen. Ook al klopt het wel, natuurlijk. Maar God houdt van je, ook als je niet van jezelf houdt. Ja, misschien heeft die puber daar net op dat moment dan geen boodschap aan zo'n uitspraak. Alhoewel we ze telkens wel mogen aanleiden. Hey, God is geduldig. God neemt tijd voor je. Je mag samen met God op stap gaan. Je mag ontdekken dat God trouw is. Dat God van je houdt en graag ziet. Maar ik denk dat wat Elia doet, bidden voor de tieners, zodat ze zelf mogen gaan ontdekken wie dat die ware God is, dat is het belangrijkste. Want wij kunnen het wel tegen hen zeggen, maar ze moeten het uiteindelijk zelf gaan ontdekken. En dat ze eigenlijk mogen hun eigen leven zien van, ja, inderdaad, God is aanwezig. God gaat met mij aan stap. God wil mij helpen met mijn onzekerheden, mijn moeite. God is daar altijd. Amen. Ik wil nog afsluiten met een gebed. Vader in de hemel, u kent ons allemaal. U kent ons hart, u ziet wat daar leeft. En wij zouden eenvoudigweg u willen volgen, achter u aan willen gaan. Vol enthousiasme, vol vuur, vol passie, elk moment opnieuw. Maar u kent ons en u kent ons hart. En, u weet, Heer, dat we op sommige momenten inderdaad dat vuur hebben, maar op andere momenten door onzekerheid, twijfel is, moeite is, we het lastig vinden, we foute keuzes maken. En we eigenlijk schoonheid en troosteloosheid beide in ons leven hebben. En dat kan ons in de war brengen, Heer. Waar bent u dan, God? En hoe komt dat er nog steeds geworsteld wordt met lastige dingen? Ik wil vanmorgen ook speciaal bidden voor de jongeren, de tieners, de kinderen, ook van onze gemeente die opgroeien in een wereld die precies steeds maar ingewikkelder wordt. En waarin dat er keuzes of nadenken of worstelen van hun verwacht wordt, waar dat ze vaak nog niet aan toe zijn. En ik wil bidden, Heer, dat we daarin hen ook mogen steunen, helpen, begeleiden, Heer, om ze telkens opnieuw op u te wijzen, Heer. En het verlangen leeft dan bij ons, Heer, dat ze u ook echt mogen gaan leren kennen en ontdekken. Beseffen en weten dat u de ware God bent. Dat u degene bent die alles gemaakt en geschapen heeft. Dat u degene bent die hen ook gemaakt heeft en van hen houdt. En ik wil bidden, Heer, dat mag gebeuren. In uw naam. Amen. Okay.